Dus Johannes 3 vanaf vers 27 en we lezen door tot het 14e vers van hoofdstuk 4.
Johannes antwoordde en zeide: een mens kan geen ding aannemen zo het hem uit de hemel niet gegeven is. Gij zelf zijt mijn getuigen dat ik gezegd heb, ik ben de Christus niet, maar dat ik voor hem heen uitgezonden ben. Die de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom, die staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap om de stem van de bruidegom. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. Hij moet wassen, maar ik minder worden. Die van boven komt, is boven allen. Die uit de aarde is voortgekomen, die is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Die uit de hemel komt, is boven allen. En hetgeen hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt hij. En zijn getuigenis neemt niemand aan. Die zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft verzegeld dat God waarachtig is. Want die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods. Want God geeft hem de geest, niet met mate. De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. Als dan de Heere verstond dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, zo verliet hij Judea en ging wederom heen naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan in een stad van Samaria genaamd Sichar, nabij het stuk land, het welk Jacob aan zijn zoon Jozef gaf. En al daar was de fontein van Jacob. Jezus dan, vermoeid zijnde van de reis, zat alzo neder nevens de fontein. Het was omtrent de zesde uren. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zeide tot haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren heengegaan in de stad, opdat ze zouden spijzen kopen. Zo zeide dan de Samaritaanse vrouw tot hem, hoe begeert gij, die een Jood zijt, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want de Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen. Jezus antwoordde en zeide tot haar, indien gij de gave Gods kende, en wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken, zo zoudt gij van hem hebben begeerd, en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zeide tot hem, Heere, gij hebt niets om mede te putten, en de put is diep. Van waar hebt gij dan het levende water? Zijt gij meerder dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft, en hij zelf heeft daaruit gedronken, en zijn kinderen, en zijn vee? Jezus antwoordde en zeide tot haar, een ieder die van dit water drinkt, zal wederom dorsten. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven.
Woord van God, gemeente, dat we u vanmorgen mogen bedienen, kunt u vinden in het u zojuist voorgelezen gedeelte uit Johannes 4, en daarvan de versen 4 tot en met 7. De versen 4 tot en met 7 van Johannes 4, waar Gods woord onze tekst staat voor vanmorgen. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan in een stad van Samaria genaamd Sichar, nabij het stuk land het welk Jacob zijn zoon Jozef gaf. En al daar was de fontein Jacobs. Jezus dan vermoeid zijnde van de reis, zat alzo neder nevens de fontein. Het was omtrent de zesde uren. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zeide tot haar, geef mij te drinken na de prediking. In deze tijd van het kerkelijk jaar, gemeente, staan we vooral stil bij wat de schrift ons openbaart over het leven van de Heere Jezus. En de evangelisten laten zien in de beschrijving van hun leven, van het leven van de Heere Jezus Christus, hoe hij altijd weer in aanraking komt met mens. En hoe mensen in aanraking komen met hem. En elke keer zie je dat weer. Er zijn scharen van mensen om Jezus heen die naar zijn woord luisteren. Die afkomen op de wonderen die hij doet en de tekenen die hij verricht. Maar we lezen ook van die persoonlijke ontmoetingen met de Heer Jezus. Mensen die heel persoonlijk in aanraking komen met hem. En dan zie je dat er mensen zijn die een persoonlijke ontmoeting met de Heer Jezus hebben, die in hun leven zich vervolgens ook weer afkeren van de Heer Jezus. Denk bijvoorbeeld maar even aan die rijke jongeling die ook zo'n heel persoonlijk gesprek heeft met de Heiland, maar die bedroefd heen gaat. Maar we lezen ook van die ontmoetingen die voor mensen van beslissende betekenis zijn, die hun hele leven veranderen. Mensen die dat nooit vergeten, dat ze de Heiland hebben ontmoet. En een daarvan, daar is Johannes zelf een getuige van. De evangelist, van wie we in het eerste hoofdstuk lezen, dat hij ook de Heere Jezus ontmoet. En dat hij de Heere Jezus volgt en dat hij in de woning van de Heere Jezus komt. En hij schrijft erbij, het was omtrent de 10e uur... Heeft hij nooit vergeten. En vanmorgen lezen we in onze tekstgemeente ook zo'n ontmoeting van de Heiland met een vrouw uit Samaria. En zonder dat die vrouw dat eerst in de gaten heeft. En zonder dat die vrouw er zelf op uit is geweest. En zonder dat het de bedoeling van deze vrouw is geweest, wordt die ontmoeting met de Heiland daar bij de Jacobsbron van een bijzondere en een beslissende betekenis. En daar willen we vanmorgen samen naar gaan luisteren, gemeente. Wat zou het een zegen zijn, als er vanmorgen hier in de kerk in Damwoude mensen zo de Heer Jezus voor het eerst gaan ontmoeten. Opdat ze gaan drinken van dat levende water dat Hij biedt. Maar ook dat het in het leven van mensen die de Heere Jezus alles eerder ontmoet hebben in hun leven, Hem opnieuw zouden ontmoeten. In zijn vrije gunst en in zijn soevereine genade. Want daar hunkert een mens toch naar die de Heere Jezus heeft leren kennen. Om hem elke keer weer opnieuw te ontmoeten. Zoals die dichter van Psalm 84 dat verwoordt. Mijn ziel roept uit tot God die leeft. En aan mijn ziel het leven geeft. We luisteren vanmorgen naar onze tekstgemeente. Jezus moest door Samaria gaan. We letten op 3 gedachten. Daarin zien we zijn opdracht, zijn bewogenheid en zijn zoekende liefde. Dus Jezus moest door Samaria gaan. Zijn opdracht, zijn bewogenheid en zijn zoekende liefde. Begin van hoofdstuk 4, gemeente, dat sluit aan bij het slot van hoofdstuk 3, zoals we dat ook hebben gelezen vanmorgen. Want in het slot van hoofdstuk 3, daar zien we dat de Heere Jezus onder Israël is gaan optreden. En dat de woorden die hij spreekt een geweldige indruk maken op de mensen. Zodat de discipelen van Johannes de Doper toch wel erg verontrust worden en tegen Johannes zeggen: alle mensen die gaan naar Jezus luisteren en ze gaan allemaal bij u weg. Maar Johannes laat zien dat dat nou juist de bedoeling is. En dat de diepste begeerte van de doper is dat mensen niet naar hem zullen luisteren. Want hij is maar de wegbereider van de Heere Jezus Christus. Het is zijn bedoeling dat die mensen gaan luisteren naar de Heere Jezus zelf. Hij is immers de vriend van de bruidegom. En hij verheugt zich erover wanneer hij de stem van de bruidegom hoort. En je kijkt Johannes in het hart. Wanneer hij zijn levensdevies vertelt. Hij moet wassen en ik minder word. Maar ondertussen, gemeente, gaat het wel als een lopend vuurtje door geheel Judea, maar ook bij de kerkelijke en godsdienstige leiders in Jeruzalem, dat Jezus heel wat mensen trekt. En de Heere Jezus die hoort dat. En hij overweegt voor zichzelf wat in deze op dit moment het meest verstandige is. Moet hij nou in Judea blijven of niet? De Heere Jezus die doet dat niet. Hij verlaat Judea op dit moment om weer terug te gaan naar het noorden van Israël, naar Galilea. En als we dan vanmorgen even in gedachten de kaart van Israël voor ons proberen te halen, misschien hangt die ook wel hier in het catechisatielokaal, zodat de jongelui daar zich toch ook wel wat bij voor kunnen stellen. Judea, dat is in het zuiden van Israël. En Galilea ligt in het noorden van Israël. En daartussenin ligt Samaria. En dan had je 3 mogelijkheden om van het zuiden naar het noorden te gaan. Een hele ongebruikelijke route was om via de kust van de Middellandse Zee te gaan. Een route die door de Joden veel werd gebruikt, dat was de route van het overjordaanse land, zodat men in het zuiden van Judea overstak en door dat overjordaanse land naar boven reisde en dan vervolgens de Jordaan weer overstak om in Galilea te komen. En dan had je de kortste route. De snelste. Recht naar boven. Door Samaria. En nou lezen we vanmorgen, gemeente, hier in onze tekst. En hij moest door Samaria gaan. Misschien zei je dan toch in de eerste instantie wat geneigd om te zeggen, nou ja, dat is dan wel logisch dat de Heere Jezus die route kiest. Want dat is de snelste korte, snelste route en dat is de kortste route. Maar het staat er zo nadrukkelijk, gemeente. Hij moest door Samaria gaan. Nee, het is niet zomaar zoals wij eens voor de vakantie over een landkaart staan heen gebogen om te kijken waar je langs moet om op je bestemming te komen. Dat je zegt, nou moet je hier langs en nou moet je daar langs. Want dan zou de tekst van vanmorgen niet zoveel inhoud hebben dan alleen maar een wat geografische aanduiding. Van nou zo gaat Jezus van Judea naar Galilea. Hij kiest de kortste route door Samaria heen. In onze tekst staat vanmorgen, gemeend, hij moest door Samaria gaan. En dat is in het licht van het Johannesevangelie een klein woordje, maar wel een bijzonder woord. Als u vooral bedenkt dat de evangelist Johannes toch wel in onderscheiding van de andere evangelisten veel meer het werk van de Heere Jezus belicht vanuit de hemel. Johannes, die wel de adelaar onder de evangelisten is genoemd. En u weet wel, een adelaar, dat is een die hoog vliegt. En die tot ongekende hoogte komt om zo naar beneden te kijken. Nou, zo is de evangelist Johannes, gemeente, geleid door de Heilige Geest. Als die adelaar die naar het leven van Jezus kijkt vanuit het licht van de eeuwigheid. En dat moet u vanmorgen in onze tekst lezen. Jezus gaat niet door Samaria, omdat dat de kortste route is. Jezus gaat niet door Samaria, gemeente, omdat hij denkt, nou ja, zo kan ik zo snel mogelijk in Galilea komen. Wanneer u het vervolg ook van onze tekst leest, dan kunt u tot geen andere conclusie komen dat hij van Gods wegen door Samaria moest gaan. Want het is zijn opdracht om ook in Samaria te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Het is zijn opdracht om straks een vrouw te ontmoeten. Dat staat op het goddelijke programma van zijn vader. Nee, daar weet die vrouw nog helemaal niks van. Die vrouw die kent de Heere Jezus helemaal niet. En die vrouw die gaat straks alleen maar naar de Jacobsbron toe om water te putten. Dat is haar enige bedoeling. Maar wat zij nog niet weet, daar is God al mee bezig. Om haar in aanraking te brengen door zijn leiding met de heiland van verloren zondaren. Het is Gods leiding die in onze tekst zichtbaar wordt. Het is dat wat zichtbaar wordt, wat je zo hier van beneden af niet ziet, gemeente. Maar wat je gaat zien wanneer je net als Johannes door de Heilige Geest, als die adelaar, vanuit hemels licht gaat kijken naar onze tekst. Jezus die reist door Samaria. En dat moet de gemeente
komt nog wel in een heel bijzonder licht te staan als je bedenkt dat Jezus door Samaria gaat. Want Samaria, dat weet u wel, en dat weten de jongens en meisjes vanmorgen hier in de kerk ook wel. Dat was liever een plek voor de Joden om te vermijden, om daar niet doorheen te gaan. Vandaar dat de meeste Joden dan ook via het Overjordaanse gingen om zo het noorden van Israël te bereiken. Of zo naar het zuiden af te zakken van Israël. Maar de Heere Jezus, hij moest door Samaria gaan. Ook dat is het werkterrein van de Zoon van God. En dan zien we, gemeente, dat het hem niet alleen om die ene vrouw te doen is. En dat het niet alleen die ene Samaritaanse is die op dat goddelijke programma staat van Gods welbehagen. Maar dat straks heel die stad van Sichar uitloopt om de heiland der wereld te ontmoeten. En ze zullen straks allemaal zeggen, we geloven niet meer omdat die vrouw het gezegd heeft. Maar we hebben het zelf uit zijn mond gehoord. Dat hij is de Christus, de Zoon van de levende God. Ziet u van mij hoe God alle dingen leidt. Hoe God mensen brengt in aanraking met zijn woord. Door zijn voorzienige leiding. Mensen die er zelf op niet zitten te wachten. Mensen die er zelf niets nog van weten. God is al bezig om de weg van zijn zoon te leiden. Door Samaria. Opdat zo'n verloren Samaritaanse vrouw. Zo'n verloren Samaritaans volk. Dat water des levens aangeboden krijgt om van dat water te gaan drinken. Nou, zo werkt God gemeen. Zo werkt God. Jij zegt u, maar dat is toch hier wel op een hele bijzondere manier, dat deze vrouw zo'n bijzondere ontmoeting krijgt met de Heere Jezus daar bij de Jacobsbron. En misschien denkt er wel iemand in de kerk vanmorgen, zo zou ik het ook wel willen. Wat doet God in uw leven? Wat doet God in jouw leven? Als het gaat om die goddelijke leiding. Dat je hier vanmorgen zit in de kerk. Ja, zeg je vanmorgen, dat komt omdat ik in een christelijk gezin ben opgegroeid. En ik ben meegenomen door mijn vader of moeder naar de kerk. Of als ik wat ouder ben, dan zeggen mijn vader en moeder, verwacht je vanmorgen in de kerk? Dus je wou zeggen dat je hier zit omdat je vader en moeder dat wil. Is dat de enige oorzaak? Nee. Jezus moest door Samaria gaan. Hij moest daar zijn. En dat wij hier vanmorgen in de kerk zijn, gemeente, dat is niet omdat wij dat willen. En omdat wij een kerkdienst hebben belegd. En omdat er een kerkenraad is die op de vastgestelde tijd een kerkdienst organiseert. Hij moet hier vanmorgen zijn. En daarom zijn wij. Hij moet hier vanmorgen in de kerk van Dam Woude zijn. Misschien zie je dat niet. Misschien heb je dat niet in de gaten. Maar nou is het de bedoeling van de evangelist Johannes om ons dat nou vanmorgen te laten zien. Wat Calvijn later gezegd heeft. Dat is al een vorm van uitverkiezing. Dat is nog niet de uitverkiezing tot zaligheid. Maar dat is wel een vorm van uitverkiezing. Dat je onder het woord zit. God maakt onderscheid waar het van nature niet is. Hoe oud ben je? 14, 15 jaar? Er zijn heel wat jonge lui van jullie leeftijd, 14, 15 jaar hier in Nederland. En misschien hier ook wel in deze omgeving, die nooit de kerk van binnen zien. En misschien denk je nou wel bij jezelf, wou dat ik zo leven kon. Maar waarom zit jij hier nou in de kerk? Waarom ben jij nou opgegroeid in een gezin waarvan vader en moeder zeiden, joh, je moet hier zijn, op deze plek. Is dat alleen maar mensenwerk? Is dat nou alleen maar het verlangen van je vader of moeder? Nee, zegt de tekst van vanmorgen. Jonge mensen hier in de kerk. Jezus die moet hier zijn om zijn woord aan je kwijt te raken. Hij wil je ontmoeten. Hij wil vanmorgen met je in gesprek raken zoals hij dat deed bij die Samaritaanse vrouw. Opdat je van dat levende water zou gaan drinken. En als je daarvan gaat drinken, zo hebben we vanmorgen samen gelezen, dan zul je niet dorsten tot in eeuwigheid. Met andere woorden, de Heere Jezus die kruist je levensweg vanmorgen. Omdat hij er belang bij heeft dat je niet verloren zult gaan. Het is niet genoeg om in de kerk te zitten. Het is niet voldoende om hier te luisteren, dat weet je wel. Maar het is zo belangrijk dat je vanmorgen gaat inzien dat de Heere je levenspad kruist. En dat hij tegen je zegt wat hij tegen Zacchaeus zei. Ik moet heden in uw huis zijn. God kruist ons levenspad gemeen. Wat een wonder. Want er is van nature toch geen onderscheid tussen ons en de wereld. Zijn toch allemaal kinderen van Adam. Mensen die vanuit onszelf naar God niet vragen. Maar dat je hier zit, dat is er het bewijs. God zegt, ik zoek mensen die van zichzelf naar mij niet vragen. Hij moest door Samaria gaan. Hebben we er zo al eens tegen aangekeken, gemeen? En heeft de Heilige Geest onze ogen daar al eens voor geopend. Dat het God zelf is die zijn pad met ons leven kruist. Opdat we de woorden van het eeuwige leven zouden horen. Kijk, dan wordt het een wonder dat je in de kerk zit. En dan zeg je, Heere, wat is er een onderscheid tussen al die jongeren, ook in ons vaderland, die van dat woord niet horen en die de Bijbel alleen misschien nog maar van naam kennen en die de naam van Jezus alleen nog maar van horen zeggen hebben. Maar dat je hier mag wonen in Gods huis en dat je hier onder de bediening van de verzoening mag verkeren waar de Heere door zijn dienstknechten bidt, laat u met God verzoenen. Als goddelijke leiding gemeen. En dat is tegelijk de ernst van de kerk. Veracht het niet. Want als je straks verloren gaat, kun je niet zeggen, ik heb het niet geweten. Dan kun je niet zeggen, ik heb er nooit van gehoord. Want dan zal de Heere Jezus zeggen, weet je het nog? Dat je op al die zondagen zat te luisteren in de kerk in Danwoude, en dat ik mijn handen heb uitgestrekt naar je leven. Maar jij hebt niet gewild. Het is de ernst gemeend. Dat je ook Gods goedertierenheid kunt verachten, jonge mensen. Dat je ook die uitgestrekte handen van God laat voor wat het is. Jezus moest door Samaria gaan. Wat een wonder. Dat hij juist die plek opzocht. En dat hij juist op die plaats wilde wonen en werken met zijn Heilige Geest om zondaren te trekken. Daar bij de Jacobsbron en daar later in dat stadje Sichar gemeente. Wat een wonder dat de Heere hier vanmorgen wil zijn. In het midden van ons mensen die van nature naar hem niet vragen. Ouderen en jongeren die nog altijd onbekeerd zijn. Die nog altijd verhard zijn. Die wel de stem van de Heere hebben gehoord, maar die nog altijd voor eigen rekening leven. Zie je dan niet in dat de Heere langmoedig is en dat het zijn goddelijke leiding is dat je zijn woord mag horen. Kunnen we dat nou zeggen, gemeente? Als je nou even in gedachten meegaat met deze vrouw, ze later op heel die geschiedenis zal terugkijken van hoe ze daar bij de waterput kwam en hoe daar die man uit de Joden daar zat die ze eerst niet kende. Ze later in diepe verwondering heeft teruggekeken op die goddelijke leiding in haar leven. Komt, ziet een mens. die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus, dat ze ging ontdekken. God heeft mij bij de zaligmaker van zondaren gebracht. Kunnen we dat nou vanmorgen heel persoonlijk zeggen? Je nou terugkijkt op je leven. Je aan de hand van vader of moeder al van jongs af aan meegenomen bent naar de kerk. Je dat ging ontdekken, dat is geen toeval. Dat is nou goddelijk welbehagen. God die er lust in heeft om mij zalig te maken. En dat de Heilige Geest dat in je leven ging gebruiken om zo persoonlijk de Heer Jezus te zoeken en nodig te krijgen. Als je daar nou op terugkijkt. Als je een godvrezende vader of moeder hebt gehad, of een godvrezende opa of oma, je ging ontdekken, dat is niet toevallig. Maar zo wilde de Heere mij brengen aan de voeten van die Christus die gekomen is om zondaren zalig te maken. Je gaat verwonderen over Gods wegen. Gods wegen die heilig zijn. Gods wegen die onaarspeurlijk zijn. De Heere die dingen in je leven kan gebruiken om je tot stilstand te brengen. Opdat je zou leren het ene nodige in leven en in sterven. Omdat je anders er maar op door zou zijn gegaan op die brede weg. Zonder God en zonder borg voor je ziel. Kun je dat nou zeggen, gemeente vanmorgen? Heel persoonlijk. Als je terugkijkt op je leven. Hoe de Heere je geleid heeft. Daar zit nou dat wonder achter van die God. Die me geleid heeft. Om me tot Christus te brengen. En dat kan alleen maar in verwondering, gemeente. Deze vrouw ook, ze had niets om op te beroemen in zichzelf. Ze is er zelf niet op gekomen om de heiland te zoeken. Maar God bracht haar zelf tot de heiland. Wil je dat nou van jezelf zeggen? Zo heeft God mij nou gebracht. Zo heeft God alle dingen gebruikt. Om mij tot die persoonlijke kennis van de Heere Jezus Christus te brengen. Wonder van Gods welbehagen, dat Hij mij zocht, die van nature Hem niet zocht en naar Hem niet vroeg. Die heilige verwondering. Zijn liefde zocht mij. Zijn bloed dat kocht mij. Die heilige verwondering, gemeente. Eens was ik blind, maar nu ben ik ziende. En dat is niet dankzij mijn werk, en dat is niet dankzij mij wat er in mijn hart leefde. Maar dat is dankzij dat werk van God die mij leidde tot Christus. En die alle dingen in mijn leven eraan meedeed werken. Om me tot die kennis van de Heere Jezus Christus te brengen. Hij moest door Samaria gaan, gemeente. Ziet u. Gods welbehagen, Gods verkiezende liefde, nooit in Gods woord wordt geopenbaard om ons af te schrikken. Maar juist om ons te laten zien hoe rijk zijn vrije genade is, dat Hij de eerste is en dat dat maar goed is ook. Want als ik zelf zou moeten zoeken en zelf de eerste stap zou moeten zetten bij wijze van spreken, dan zou het nooit gebeuren, gemeente. Jonge mensen, zie het vanmorgen hier in de kerk. Hoe de Heere bezig is als de God van het verbond. Om onderscheid te maken, ook in jouw leven. Waar dat van nature niet is. Opdat je de Heere Jezus Christus zou leren kennen. Je zegt u, maar hoe gaat dat dan? Nou, laten we eens even verder luisteren naar de tekst van vanmorgen. Want de Heere Jezus die reist door Samaria en die komt dan in de omgeving van de stad Sichar. En die stad die ligt dan vlakbij dat stuk land wat in het verleden door Jacob aan Jozef is gegeven. En waar later ook de beenderen van Jozef zijn begraven. Jozef, dat weten we ook wel, die had immers bevel gegeven aan de Israëlieten dat wanneer ze zouden vertrekken uit Egypteland, dat ook zijn beenderen meegenomen moest worden om in het beloofde land begraven te worden. Je zou kunnen zeggen, het is historische grond. En in die stad Sichar was een fontein van Jacob. was een van de waterputten die vader Jacob gegraven had in de tijd dat hij rondtrok in dat gebied en leefde met zijn kinderen en met zijn vee. En dan lezen we hier in onze tekst, Jezus, dan vermoeid zijnde van de reis, zat al zo neder nevens de fontein. En het was omtrent de zesde uren. In het Griek staat het er eigenlijk zo. Jezus is zo vermoeid dat hij gaat zitten. Nou, je ziet het als het ware even voor je gemeen. Heere Jezus, die uren heeft gelopen in de brandende zon, over de stoffige en hobbelige paden daar in Palestina. Hij ziet daar een bron. En waarschijnlijk was er dan ook plek om te gaan zitten. En het eerste wat hij doet, dat is gaan zitten. En als we dan uitgaan van de Joodse tijdsrekening, dan is het zo rond 's middags 12 uur. Bijna het heetst van de dag. En Jezus is daar alleen. Zijn discipelen die zijn ondertussen de stad ingegaan om wat brood te kopen. En dan vraagt de evangelist Johannes onze aandacht ervoor. Vanmorgen ziet u hem daar zitten. Vermoeid van de reis. Naast de Jacobsbron. Jezus, de Zoon van God. Van wie Johannes aan het begin van het evangelie zegt, en het woord was bij God en het woord was God. De eeuwige Zoon van de Vader. God uit God. Hij zit daar als een vermoeid mens bij de Jacobsbron. Weet u wat dat betekent voor mij? Dat de Heere Jezus echt mens is geworden. Johannes zegt ook in dat eerste hoofdstuk, dat woord dat bij God was en dat woord dat God zelf is, dat woord is vlees geworden. Mens. En hij heeft onze zwakke menselijke natuur aangenomen. De Heilige Geest die tekent ons in deze woorden, gemeente. Hoe de Heere Jezus in zijn mensheid is geweest. Hoe hij de zwakke menselijke natuur heeft aangenomen. En ook alle zwakheden en alle beperkingen die bij die menselijke natuur behoren, die heeft hij ook aangenomen. Jezus weet wat het is, gemeente, om echt mens te zijn. Om vermoeid te zijn naar het lichaam. Hij kent zijn beperkingen. Hij is mens geweest. Weet u wat dat voor hem betekend heeft? De eeuwige Zoon van de Vader, die echt mens is geworden. Wat een vernedering geweest. Vermoeid daarbij de bron zit. Even niet verder nodig hebben om uit te rusten. En daar ligt vanmorgen ook een boodschap in, gemeente. Allereerst, trek dat maar even heel concreet door vanmorgen. Zitten er hier vanmorgen mensen in de kerk die moe zijn? Die zeggen, als ik wakker word, sta ik al moe op. En ik blijf maar bezig met dat. En dan is het de druk van het werk en dan is het de drukte van het gezin. Wij hebben een hoge priester, zegt een van de apostelen, die weet wat het is om medelijden te hebben met onze zwakheden. Hij die gezegd heeft, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Ook met de zorgen van het dagelijkse leven kun je bij deze Christus terecht, omdat hij weet wat het is om vermoeid te zijn. Hij is in alle dingen verzocht geweest, natuurlijk zonder zonde. Maar deze vermoeide Christus geeft zondaren die tot hem komen wat ze nodig hebben. Wat doet u met de moeite van het leven? Wat doet u met de zorgen die u ter neer drukt? O, vlucht ermee tot deze Christus die weet wat het is om vermoeid te zijn. Maar de tekst gaat nog dieper, gemeen. U ziet hier een vermoeide Jezus. Hij heeft een lange reis achter de rug. En u weet dat het zijn wil is om dag en nacht bezig te zijn met de wil van zijn Vader, om die te doen. Want dat is immers zijn eten en zijn drinken, dat is zijn spijze dag en nacht, om te volbrengen de wil van de Vader. En zo is Christus ijverig bezig, gemeente. Je zou kunnen zeggen, de Heere Jezus, die heeft geen werkweek van 40 uur. Nee, hij is dag en nacht bezig om zondaren tot bekering te brengen, om mensen van het Joodse volk die hij in hun verlorenheid ziet, om ze tot bekering en tot geloof te brengen. Hij is met innerlijke ontferming bewogen. Wat is dat een taak geweest voor Jezus, gemeente, naar zijn menselijke natuur. Daar moeten we niet te klein van denken. Dat hij bezig geweest is, altijd maar weer, om zondaren te overtuigen van hun zonde, om mensen te overtuigen van hun verlorenheid, om godsdienstige mensen te overtuigen van hun eigen gerechtigheid, om door alle weerstanden heen te breken, om mensen te trekken tot het heil. Daar is Jezus constant mee bezig. En nou zit hij daar even een moment uit te rusten bij de Jacobsbrug. En wij zouden zeggen, nou die rust is hem van harte gegund natuurlijk. En als er dan zo'n Samaritaanse vrouw komt. Och, die laat hij dan maar schieten. Dan zeg ik het even menselijk, dat begrijpt u wel. Nee, gemeen. U ziet hem hier in zijn diepe bewogenheid. Hij zit daar niet met de gedachte nu op dit moment even niet. Hij is dag en nacht de zaligmaker van verloren zondaar. En dat werpt vanmorgen licht op het hart van Christus, die door de Vader gezonden is. Zijn hart is vol bewogenheid met een verloren zondaar. Hij cijfert zichzelf helemaal weg. Hij verloochent zichzelf. Zijn vermoeidheid is niet het belangrijkste. Maar hij cijfert zich weg om deze vrouw bekend te maken met het heil dat nimmer meer vergaat. Om deze vrouw te laten zien dat het water des levens er is. Om daarvan te drinken tot in eeuwigheid. Omdat ze niet langer zal blijven drinken uit de bron van de zonde. Uit de bron van de ongerechtigheid. Zo bewogen is Christus, gemeente. Hij denkt niet aan zichzelf. Hij denkt niet eerst aan zijn eigen rust. Maar hij gaat met deze vrouw in gesprek. Omdat hij haar ziet in haar verlorenheid, in haar zonde. Omdat het op zijn programma staat om verloren zondaren te redden. Dat is Jezus, gemeente. Ook nu hij in de hemel zit. En nu zijn menselijke natuur boven de zwakheid van de aarde verheven is. Maar hij is nog diezelfde Christus die zijn dienstknechten erop uitstuurt. Omdat hij diep bewogen is met verloren mensen. U hebt die uitdrukking misschien ook wel eens gehoord. De Heere wordt nooit moe om ons achterna te lopen. Hoe lang zit u al in de kerk? Hoeveel kerkdiensten heb jij al meegemaakt? De Heere wordt niet moe. De Heere wordt niet moe om aan de deur van je hart te kloppen. Zijn diepe bewogenheid. Kijkt u vanmorgen de drie enige God mee in zijn hart. Bewogen met verloren zondaren. Hij laat hen niet aan hun lot over. Niemand hier in de kerk. Hij ziet het hier vanmorgen. Wie nog niet gered is. Wie nog onbekeerd is. En je hebt de ernst er zelf niet van in de gaten. En je hebt zelf niet eens door hoe levensgevaarlijk het is. Want als God je levensdraad afsnijdt, dan is het eeuwigheid. Hij is diep bewogen met je ziel. Je te redden om je zalig te maken. Zo bewogen is hij. Dan heb je het vorige week zondag al gehoord. En die week tevoren met de kerstdagen.
Hij wordt niet moe om je het vanmorgen nog een keer heel indringend aan het hart te leggen. Opdat je zou gaan drinken van het water des levens. Is dat niet beschamend, gemeente? Is dat niet beschamend, ouderen en jongeren die vanmorgen in de kerk zitten en die zeggen, nou ja, ik heb al andere dingen te doen en andere dingen zijn voor mij belangrijker. Terwijl jij je niet eens bekommert over het heil van je ziel. Gaat het deze Christus ter hart. Terwijl jij niet eens in de gaten hebt hoe erg het is om onbekeerd verder te leven. Ziet hij wat het betekent. Als je zonder hem doorgaat. Ziet hij je liggen in het verderf. En dat kan hem niet, gemeente, onbewogen laten. Dat raakt tot in het diepst van zijn hart. Is dat echt waar, vraagt u? Ja, dat is echt waar. Als u misschien denkt, zou de Heere dan voor mij nog de moeite nemen om mij te willen trekken en om mij te willen bekeren. Ik heb al zo vaak in de kerk gezeten en nooit is het nog tot waarachtige bekering gekomen. Dan mag ik het u vanmorgen zeggen in zijn naam. Dat hij tot op de dag van vandaag bewogen is met u. En dat hij bezig is om zichzelf aan u aan te bieden. En dat hij bezig is, net als bij die Samaritaanse vrouw, om uw hart begeerig te maken naar dat levende water. Deze Jezus, die zichzelf er helemaal voor over heeft gehad. Om zondaren te redden. Die zichzelf over heeft gehad tot in de dood toe. Om zondaren zalig te maken. U ziet het hier vanmorgen in onze tekstgemeente. Hij zit vermoeid bij de Jacobsbron. En toch, het staat hem niet in de weg om met deze vrouw een gesprek te gaan voeren. Want daarin openbaart zich dan zijn zoekende liefde. Want zij komt daar om water te putten, gemeente. Meer moeten we er ook niet van maken. Het is op het heetst van de dag. En dan is er niemand volgens haar gedachte. Want wie gaat er nou op het heetst van de dag met een kruik op het hoofd lopen in de brandende zon om water te halen? Maar ze doet dat met een speciale bedoeling. Kennelijk wil ze de mensen van Sichar ontwijken en wil ze geen gesprek met mensen aangaan. Dus ze komt maar met één bedoeling bij die waterput. En dat is die kruik naar beneden laten gaan in die waterput en daar water uit te halen. En dan vervolgens zo snel mogelijk weer naar huis gaan. Naar het huis waar ze leeft in de zonde, in de strikken van de zonde, in de macht van de vorst der duisternis. En ze had niet eens de moeite genomen, gemeente, om die vreemde man, die Jood, te groeten. Want dat is toch wel duidelijk. Zij wil geen gesprek. Zij wil het afhouden. Jood en Samaritanen praten toch niet met elkaar. En toch Jezus doet het. Als het aan deze vrouw had gelegen, was ze weer opgestaan en weggegaan. En naar haar eigen leven teruggegaan. In haar zonde, zonder waarachtige bekering. En dat ziet Jezus, gemeente, als die grote kenner van het hart en van het leven van mensen. Niks is er voor hem verborgen. Hij ziet haar in haar zonde. En hij ziet het voor zich, gemeente, dat als deze vrouw teruggaat naar haar woning, dat ze verder gaat op die weg van de zonde. En hij kan haar zo niet terug laten gaan. En hij gaat met haar in gesprek en hij zegt tegen haar, geef mij te drinken. Heel eenvoudig. Hij zou zeggen, mag ik een beetje water? Zo doet Jezus dat, gemeente. Dat is de manier om in het leven van deze vrouw binnen te komen. Hij spreekt niet gelijk over haar zonde. Hij zegt niet tegen haar, nou dat je hier bent, dat is geen best teken. Dat betekent wel dat je de mensen wilt ontvluchten en dat er iets niet in orde is in je leven. Dat komt wel, zeker. Daar gaat hij ook over spreken. Maar hij begint heel eenvoudig. geef mij te drinken. Mag ik een beetje water hebben? Heer Jezus, die zoekt in zijn liefde het hart van deze vrouw. En hij doet dat op een hele eenvoudige manier. Nou, zo doet de Heer dat nog voor mij. Als je nou vanmorgen hier in de kerk zit en je hebt ontdekt dat de Heer je levenspad kruist. Dan zegt de Heer vanmorgen tegen u en tegen jou. Mag ik nou eens even met je praten? Mag ik je nou eens even onder vier ogen spreken? Vandaag. Om je te laten zien wat echt nodig is in je leven. Want dat zie je. Dat zie je van nature niet. Daar zit deze vrouw gemeente ook helemaal niet op te wachten. Deze man, dat is voor haar een vreemde. En ze wil eigenlijk niks met hem te maken hebben. Maar gemeente, de Heere Jezus, die gaat door met deze vrouw. Hij weet haar hart open te breken. Hij weet haar hart zo te openen door dat krachtige werk van zijn geest. Dat ze straks om water van hem gaat vragen. En dat ze zegt, Heere, geef mij van dat water. Dat laat zien, gemeente, dat hij in staat is om mensen die van nature dorsten naar de zonde, die geen belang hebben bij het water des levens, om hun hart te veranderen en te vernieuwen. Hij breekt dat harde hart vol van zonde open. En dat wil hij nou vanmorgen doen, gemeente. In u en in jouw leven. Als jij nou vanmorgen zegt, nou ja, een andere keer maar, want ik heb er eigenlijk vandaag geen tijd voor. En andere dingen zijn veel belangrijker. Dan zegt hij vandaag, nee. Ik wil er vandaag met je over praten. Heden moet ik in uw huis zijn. Want als je vandaag doorgaat zonder mij. Dan kon het wel eens gebeuren. Dat het straks voor eeuwig te laat is. Eén ding is nodig. Dat gaat deze vrouw ook leren. Dat dat nou het belangrijkste is in haar leven. Niet dat water wat ze is komen halen uit die Jacobsbron. Maar dat levende water dat Christus aanbiedt. Nou gemeente, hebben wij dat nou ontdekt. De Heilige Geest ons hart er nou voor ingewond. Dat je niet meer door kon leven in de zonde. Dat je niet meer door kon leven in een leven zonder God en zonder de Heere Jezus Christus. Dat je door de Heilige Geest ervoor werd ingewonnen. Om te gaan luisteren naar die woorden van het eeuwige leven. Wat een machtig evangelie vanmorgen hier in onze tekstgemeente. Dat er niemand in de kerk is die hoeft te wanhopen. Want hoe hard ons hart ook is, hoe gesloten het ook is. En het was gesloten bij deze vrouw. En het was hard bij deze vrouw, gemeente. Maar Christus die weet het open te breken. Zodat ze een zondares wordt die gaat belijden. Ik heb gezondigd en dat levende water van de heiland heb ik nodig. Dat is de krachtige werking van de Heilige Geest gemeen. Dat onweerstaanbare werk. Dat hij het hart opent dat gesloten is. Dat hij het hart verbreekt dat verhard is. Dat hij die banden van de zonde en van de schuld losmaakt. Waarin een mens van nature verstrikt zit. Een mens die er nog niet eens erg in heeft dat het zo erg is. Hoef je niet te wanhoop. Maar dan zegt de Heere vanmorgen. Mag ik daar nou eens met u en met jou dan over praten? Geef mij toch dat zondige hart. Want ik weet er raad mee. Ik kan het openen. Ik kan het veranderen. Ik kan het begeerig maken naar het water des levens. En dan gebeurt dat wonderlijke jonge mens. Waar je eerst zo'n lust in had, de zon. Waar je dacht, dat kan niet mis. Dat wil ik niet mis. Dat verandert hij door de Heilige Geest. Omdat je gaat proeven van dat water des levens dat de Heere Jezus biedt. En dan krijg je er zo'n zin in om de Heere Jezus te volgen en te kennen. Dan ontdek je wie je bent in jezelf.
Je zonden die je uitdrijven naar dat bloed van de Heere Jezus. Dat reinigt van alle zonden. Dan ga je het ontdekken, gemeente. Dat het werk van de Heere is om je hart te vernieuwen. Om je leven te veranderen. Dat Hij door zijn Heilige Geest je begeerig maakt naar dat levende water. En je kunt soms zelf niet eens verklaren hoe dat dan allemaal precies gegaan is, gemeente. Maar het wordt duidelijk in je leven en het wordt merkbaar in je leven. Je gaat er naar hunkeren om in de nabijheid van deze zaligmaker te zijn. En je gaat er naar verlangen, gemeente, om in zijn gemeenschap te mogen leven. Want Hij biedt het water des levens aan om niet. Kennen we dat nou in ons leven? Bedorven bent voor de wereld. Dat je de smaak van het levende water te pakken hebt. En dan wordt de zonde zo bitter, gemeend. Deze vrouw, ze zegt later tegen al die mensen in Sichar: Hij heeft mij gezegd wat ik gedaan heb. Hij heeft mijn zonden opengelegd. Ze kwam nou juist op het heetst van de dag om alle mensen te ontlopen. En straks zegt ze: Hij heeft mij mijn zonde aangewezen. Kijk, dat is het nou, gemeente. Dan veranderen de dingen in je leven. Wat een machtige evangelie. Als u misschien denkt aan uw zoon of dochter, of aan een vader of moeder die de Heere niet kent en die er ook weinig van wil weten, dat je deze Christus mag inroepen om hulp, om bijstand. Want Hij is in staat om het meest onverschillige en harde hart te verbreken. En is dat nou niet het wonder, gemeente? Dat elk kind van God in zijn leven nooit klein kan krijgen. Want daar hoef je dan geen Samaritaanse vrouw voor geweest te zijn die openlijk in de zonde leefde met al die mannen die ze al eerder had gehad. Kun je ook een heel net kerkmens zijn die ontdekt. Mijn hart is ook een bron van wanbedrijf. En als de Heere zelf niet mijn hart ingewonnen en geopend had, dan zou ik er nooit naar gevraagd hebben. Dat wonder. Hij kwam in mijn leven. Dat Hij de eerste is. En dat het zijn werk is. En dat Hij mijn hart vernieuwd heeft en me die ene begeerte gegeven heeft, dat ik al de dagen van mijn leven zou zoeken om in het huis des Heren te verkeren, om de lieflijkheid van de Heren te aanschouwen in zijn tempel. Dat wonder nooit klein kunt krijgen. Hij zag op mij neer. Hij heeft mij opgezocht. Waar ik van nature was, in mijn verloren staat, in mijn ellende, de Heere die de eerste is, gemeente. Daar komt elk kind van God uit, wie je dan ook bent, hoe de Heere je ook geleid heeft in het verleden, welke wegen de Heere ook met je gehouden heeft. Zijn liefde ging aan alles vooraf. Ja, ik heb u lief gehad, met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. Het is niet waar, gemeente, dat er mensen zijn die zeggen: ja, het is wel waar dat ze er zijn, maar het is niet waar wat ze zeggen. Die zeggen: ja, maar wij kiezen voor Jezus. Wij doen dat. Wij maken de keuze. Wij stellen ons hart open. Die mensen weten niet wat ze zeggen, gemeente. Want als je jezelf leert kennen, dan wordt dat wonder zo groot. Hij kwam in mijn hart woning maken door zijn Heilige Geest. Hij brak het verzet. Hij deed mijn leven helemaal opnieuw, als een nieuwe schepping wordt. Door de kracht van zijn Heilige Geest. Kun jij daar nou vanmorgen mee instemmen? Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan.